Het is zeker een voorrecht om weer terug te zijn onder deze Spaanse mensen van morgen. En ik vraag me af of Jim dit krijgt. Oh, hij neemt de opname wel op. Ik heb nog steeds de plaat die het kleine Spaanse koor maakte toen ik hier eerder was met broer Garcia. En ik vergeet dat liedje dat ze vroeger voor me zongen. Maar oh, wat hield ik daarvan. En die kinderen zijn nu allemaal opgegroeid en getrouwd. Ik hoor af en toe nog van ze. En toen ik vanmorgen binnenliep en kleine Joseph zag. En nu, het deed me echt iets en ik was werkelijk blij om u te zien. En nu, ik heb één woord dat ik kan zeggen in het Spaans. Wilt u het horen? Halleluja! Ik zal nooit dat woord vergeten toen ik ooit geprobeerd had een dove vrouw ertoe te krijgen mij te horen. Nu, misschien spreek ik dit helemaal verkeerd uit, ziet u, maar naar het beste wat ik me herinner was het oye. Klopt dat? Hoor mij, hoor, oye. En dan vergeet ik nooit Gloria Dios. Gewoon wonderbaar. Oh, ik had de gelegenheid om ginds in de hoofdstad te zijn, Mexico City, ginds met hen te spreken. Wat was ik blij. En ik heb vroeger... Ik was in Finland nadat ik hier was geweest. En het herinnert me er altijd aan van toen ik met een kleine Finse vrouw sprak. Ze namen me mee naar wat ze een Bretagne noemen. Elk land heeft er zijn eigen idee. Ben, krijgt u een echo? Ben ik er te dichtbij? Kunt u het goed horen? Zo is goed. Deze kleine vrouw, ze was een lieflijke kleine persoon, maar ze was net als ik, ze praatte graag veel. En de tolk, ze praatte heel snel en de tolk kon het niet snel genoeg zeggen van wat zij het wilde vertellen. En zij stond er en haar gezicht werd rood. Ze zei, ik zal ze die kerels in Babylon. Maar weet u, ik heb gemerkt dat al de vogels allemaal in het Engels zingen. Honden blaffen in het Engels. Baby's huilen in het Engels. Ik vraag mij af wat er toch met ons aan de hand is. Maar ieder van ons denkt dat onze taal de taal van het millennium zal zijn, natuurlijk. Maar wij die de Heilige Geest hebben ontvangen, dat is waar. Want wij hebben een hemelse taal. Wij hebben broeder Rowe hier vanmorgen bij ons, een diplomaat uit Washington. Ik geloof dat hij onder 5 of 6 presidenten heeft gediend. 7 presidenten. En u weet hoe ik me voel als ik dit op dit podium hier sta te spreken met zo'n man die achter mij zit. Maar zijn getuigenis was altijd zo'n bijzondere voor mij. En vooral toen hij, ik geloof dat hij Lutheraan was, als ik me niet vergis, ofwel katholiek of Luthers Lutheraan. En hij zei dat hij iets over hoe hij onder een tent kroop in een Pinkstersamenkomst. En hij stond op, tenslotte begaf hij zich naar het altaar. En toen hij dat deed, daalde de Heer op hem neer en zegende hem zozeer dat ik denk dat hij in ongeveer 7 verschillende talen kan spreken. En zei dat hij er 1 probeerde, het werkte niet. Probeerde dan een andere, het werkte niet. En ik neem aan dat hij Spaans kan spreken, net zoals u allemaal. Dus hij probeerde ze allemaal en ze werkten niet. En zie, weet u wat? God was zo goed. Hij kwam neer en gaf hem een taal die hij nog nooit had geprobeerd. Hij zei, die werkte. Dat is juist. Ik denk dat dat is hoe het zal zijn aan de andere kant. Vele herinneringen bewaar ik in mijn hart aan de kleine kerk. Ik geloof dat het... Oh, ik vergeet waar het is. Het is hier ergens, vlakbij Tonto Street. En ik herinner mij dat... Ik kan mij het woord Tonto Street herinneren, waar de Spaanse apostolische kerk vroeger stond. Ik zei tegen de voorganger, dit zou een geweldige plaats zijn om een opwekking te hebben. Genoeg ruimte, nieuwe kerk, fijne mensen. Dus ik denk dat het aan de beurt zou kunnen komen voor een opwekking op een dag. Bid u ervoor, hier binnen te komen en een opwekking te hebben. Nu, ik hoop dat het net een herhaling is van wat wij daar in de andere kerk hadden. Ik herinner mij op het erf te staan, leunend over het hek, de straten op en neer. Om daar proberen te vertrekken, 's nachts. Het was zeker een aangrijpende belevenis dat ik nooit ben vergeten. En ik heb een plaat van de kleine dames, de jonge dames en de broeders, die zongen en een plaat maakten. En ze probeerden Only Believe te zingen en ze kregen het er niet precies goed uit, weet u. Ze zeiden, in plaats van Only Believe, spraken ze het uit Yonya Believe, zie. En ik herinner mij Rebecca, mijn dochter, Sarah. En nog zeggen ze, papa, speel dat plaatje van de kleine. En in plaats van Spaanse te zeggen, ze konden dat woord niet uitspreken, zeiden ze, spinaziemeisjes, kleine spinaziemeisjes, die zongen Only Believe. Wel, ik herinner mij dat ze de samenkomst volgden. De opwekking was toen aan de gang. En ze volgden de diensten helemaal tot aan de westkust. En ik, een klein ding, verankerde zich in mijn hart toen we Californië verlieten. Broeder Moore en ik en broeder Brown, ver weg bij het Capitool. En toen ik die avond door dat gebouw liep, die kinderen die dat daar stonden te zingen, hij zorgt voor u. U hebt het gehoord. Door zonneschijn of schaduw, hij zorgt voor u. Dikwijls in de andere landen, op de slagvelden van de wereld met zijn strijd, proberend de boodschap van Christus te brengen, zou ik terugdenken aan die meisjes en jongens die dat lied voor mij zongen. Hij zorgt voor u. Door zonneschijnen of schaduwen, hij zorgt nog voor u. Dus dat is een geweldige inspiratie geweest, een hulp. Uw fijne voorganger te ontmoeten en zo blij om te zien dat de gemeente levend is en u dit grote, mooie gebouw hier hebt, plaats voor allen, volop parkeerruimte. Gewoon een echte plaats in de handen van de Heilige Geest, als we hem maar zover kunnen krijgen dat hij het ziet en weet dat we om een opwekking roepen. Dan zal hij, ik geloof, dat hij er één zou geven. Nu, vanavond zijn wij in broeder Outlaw's kerk, de Jezusnaamkerk, aan de andere kant. En broeder Outlaw, geloof ik, is ook apostolische kerk. Ik geloof dat hij gewoon zijn naam, zijn kerk, Jezus naam noemt. Ik denk dat hij apostolisch is van geloof. En dus zullen wij daar vanavond zijn. En nu zeggen wij niet tegen de Spaanse kerk nu om daarheen te komen, want blijft u op uw post van plicht. En dan zal er een grootschalige bijeenkomst zijn van de christelijke zakenlieden die donderdag begint, nadat de diensten in andere kerken beëindigd zijn, op donderdag. En deze conventie zullen ze voortreffelijke sprekers hebben. En dus Oral Roberts en een methodistenbroeder die net gered is, en ze beweren dat hij een zeer krachtige spreker is. En ik ben er zeker van dat u van deze conventies zult genieten. En jullie teenagers, ze hebben daar ook een groepsbijeenkomst voor de tienerjongeren, zoals broeder zojuist aankondigde. Ik laat mijn kinderen daarheen gaan, zodat zij hieraan mee kunnen doen. En kom nu dus, wij zouden blij zijn u er te hebben. De Heer zegene u allen. En nu wil ik in de Bijbel opslaan en iets van zijn gezegende woord lezen. En ik heb vanmorgen, voor slechts een kort poosje, ik wil u niet te lang houden, enkele teksten gekozen. En één ervan staat in 1 Samuel, de andere staat in Jesaja. En ik zou eerst uit Jesaja willen lezen. En ik... Kunt u goed horen overal? Tussen deze microfoons, ze lijken mij erg gevoelig te zijn. Ik weet niet waarom. Kunt u daar ginds goed horen? Steek dan uw hand op. Goed, goed. Nu, ik ben gewoon een heel klein beetje hees. Dat komt natuurlijk door veel te spreken. En sinds ik hier was bij deze Spaanse broeders, ongeveer 16 jaar geleden, vermoed ik. Misschien zo'n 16 of 17 jaar geleden. Wel, ik ben sindsdien aan het prediken. Dus ik was toen moe, zei ik. En ik ben nog steeds moe, maar ik ga nog steeds door de genade van God. Nu laten we opslaan in Jesaja 40, het 40e hoofdstuk van Jesaja, in het eerste hoofdstuk of het derde hoofdstuk van 1 Samuel. En terwijl wij deze plaatsen bewaren voor het lezen van het woord, zou ik willen dat we nu even een ogenblik onze hoofden buigen voor gebed. Onze hemelse Vader, wij zijn dankbaar vandaag voor dit voorrecht om in dit lieflijke heiligdom te staan. Dat opgedragen is aan God en voor zijn werk. En zoals wij weten dat uw dienstknechten achter dit podium hier of deze kansel vele malen hebben gestaan. En met een toegewijd leven voor uw dienst. En dat dit vanmorgen herinneringen terugbrengt. Herinneringen aan een opwekking die net aan het beginnen was. Met de Heilige Geest die neergekomen was in de vorm van een groot licht, zoals een vuurkolom. En het sprak dat de boodschap over de aarde zou gaan. En nu vandaag is dat geschiedenis. De boodschap heeft vlam gevat door grote mannen, nadat zij het gezien hadden, zoals Oral Roberts en Tommy Osborne en Tommy Hicks en vele anderen. En door de inspanningen die wij samen hebben geleverd, zien wij dat de boodschap opwekkingsvuren op gang heeft gebracht in iedere natie onder de hemel van de Pinksterboodschap. Voor dit danken en loven wij u, o machtige God. En nu vandaag bidden wij dat u ons hart wilt toebereiden, klaar te maken voor een geweldige opname die spoedig zal plaatsvinden. Zo geloven wij. En als onze harten daarvoor niet toebereid zijn, of voor welke andere zaak ook dat u voor ons in petto hebt, bidden wij dat u ons onze tekortkomingen vergeeft en vandaag tot ons zult spreken door uw woord. Zegen de voorganger van deze gemeente, haar diakenen, beheerders en alle leken, de leden. Zegen dit kleine koor en de pianist, de muzikanten, allen tezamen. Zegen degenen die de poorten van deze plaats binnengaan. Mogen ze elke keer veranderd van hier gaan, ietsjes dichter bij u dan ze waren toen ze binnenkwamen. Sta het toe, Vader. En mogen dat zo ook vanochtend zijn, want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu, terwijl wij opslaan in het boek Jesaja, het 40ste hoofdstuk, lezen wij: troost gij mijn volk, zegt God. Spreekt gij bemoedigende woorden tot Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid vergeven is, omdat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor haar zonden. De stem van iemand die roept in de woestijn, bereid gij de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Elk dal zal verhoogd worden, en de berg en heuvel zullen vernederd worden. En wat krom is, zal recht worden, en wat hobbelachtig is, vlak. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal het zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. Nu, in het boek Samuel. 1 Samuel, derde hoofdstuk, wil ik het eerste, tweede en 19e vers lezen. En het kind Samuel diende de Heere onder Eli. En het woord des Heeren was zeldzaam in die dagen. Er was geen openbaar visioen.
En het kwam te pas at the time when Eli.
En het geschiedde te dien dagen, toen Eli op zijn plaats neerlag, en zijn ogen begonnen zwak te worden, dat hij niet kon zien, eer de lamp Gods uitging in de tempel des Heren, waar de ark Gods was, en Samuel zich te slapen had neergelegd. Dat de Heere riep, en hij antwoordde, hier ben ik. Het 19e vers.
And Samuel grew, and the Lord was with him, and he did let none.
En Samuel groeide op, en de Heere was met hem, en hij liet niet één van zijn woorden op de aarde vallen. Dat zou genoeg tekst zijn dat wij hier een maand over konden spreken. En wij zouden veel context uit deze heerlijke tekst kunnen halen. Maar vanmorgen, en we hebben nog maar ongeveer 20 minuten om op tijd weg te komen van onze... Ik denk dat de zondagschool uit is, of misschien volgt het hierop. Ik weet het niet. Maar hoe het ook zij, ik wil de tekst gebruiken van de stem van God in deze laatste dagen. Het is een zeer opmerkelijke tijd. Wij beseffen dat van waar wij in de schriften uitspreken, dat er stond, er was geen openbaar visioen in de dagen van Samuel. Daarom, waar er geen visioen is, zegt de Bijbel, vergaat het volk. Wij moeten een visioen hebben. En visioenen komen tot de profeten. En het is het woord van de Heere dat tot hen gesproken wordt.
En we vinden uit dat Eli was not a prophet.
En wij komen erachter dat Eli geen profeet was. Eli was een priester. En hij werd oud. En zijn ogen werden zwak. En hij kon niet zien waar hij heen liep. Was een grote, zware man. En hij had begonnen het werk van de Heere ongedaan te laten gaan. En dat is zo ongeveer zoals het vandaag is. Ik denk dat de kerk, de organisatie en denominaties, ze zijn al lange tijd op het veld geweest en ze beginnen laks te worden. En het werk van de Heere wordt ongedaan gelaten. Het woord der waarheid, want de kerk op zichzelf is zwakziend geworden. En wij hebben vandaag de stem van God nodig om onder ons te spreken, ons terug te brengen. En, ziet u, Eli had zich neergelegd en zijn gezichtsvermogen verzwakte. Hij was een priester. En ze hadden geen openbaar visioen van de Heere. En die grote nood. En God heeft beloofd te voorzien in de nood van het uur. Dat doet Hij altijd. En wij hebben de stem van God vandaag nodig om tegemoet te komen aan de nood van het uur. Om tegemoet te komen aan de tijd waarin wij leven. En nadat Hij het beloofd heeft, kunnen we ervan verzekerd zijn dat Hij zijn belofte zal houden. Dat is het vertrouwen dat de gelovige heeft in zijn Maker, dat Hij beloofde tegemoet te komen aan de nood. En vandaag, één reden waarom de kerk in de toestand is waarin zij zich bevindt, is omdat er zoveel stemmen zijn. Zoveel andere stemmen om de kerk af te leiden van de stem van God. Totdat het erg twijfelachtig is dat velen de stem van God zouden horen, al sprak die precies in hun midden. Ze zouden het misschien niet eens begrijpen, omdat het iets vreemds voor hen zou zijn. Zij hebben zich zozeer geconcentreerd op de stemmen van de dag. En als wij opmerken in onze schriftlezing dat de stem van God vreemd voor hen was. En het is vandaag opnieuw zo geworden dat de stem van God, er zijn zoveel andere stemmen, en dan als God beloofde dat Hij ons dat zou geven, en als andere stemmen in tegenspraak zijn met de stem van God, dan moet het de stem van onze vijand zijn, om ons in verwarring te brengen, dat wij de stem van God niet zouden verstaan wanneer die sprak. En wij merken dat het zoiets dergelijks was met Eli en met Samuel. Maar Eli herkende meteen dat het God was. En het was absoluut een bestraffing voor Eli. Want de stem van God die tot Samuel sprak, had hem verteld over Eli's verkeerde daden. Want hij had zijn zonen vertroeteld en ze namen geld aan en het vlees van de offers, wat niet juist was. En ze deden de dingen verkeerd, tegengesteld aan Gods woord. En Samuel had het enige dat Samuel kon doen, was precies te zeggen, en hij was wat terughoudend om dat te doen, omdat het uitgerekend tegen de plaats was waar hij naartoe werd gestuurd om in op te groeien. Eli en in de tempel, maar Eli zei, spreek verder, zie. En hij vertelde hem precies wat er zou gaan gebeuren. Dat Samuel of Eli's dag afgelopen was als priester, omdat God had gesproken. En God zond zijn boodschap door Samuel, de profeet. Heel vreemde geboorte, opgedragen aan de Heere van kinds af aan. God sprak tot hem als een kind en bereidde hem voor op een werk dat voor hem lag. En Eli's tijd liep ten einde. Er zijn zoveel stemmen op aarde vandaag dat het absoluut een moeilijke zaak is, want het dempt de stem van het bovennatuurlijke. Er zijn zoveel intellectuele stemmen. Er zijn zoveel intellectuele stemmen, grote stemmen, van machtige mannen die intellectueel zijn, die in hun intellectuele gesteldheid zelfs de naties doen schudden. Het zijn geen mensen die even komen aanwaaien, maar ze schudden naties, brengen grote organisaties samen, grote campagnes. Fleurig. En een mens zou een beetje in de war zijn. Het is genoeg om ze in verwarring te brengen van hoe dat deze dingen doorgaan en voorspoedig zijn. En er zijn stemmen die opstaan en deze dingen doen en het veroorzaakt dat de stem van God ergens helemaal achteraan wordt geplaatst. De ware stem van God. En de stem van God, ze zeggen, hoe zullen we weten dat het de stem van God is? Want voor vandaag, toen was het in een betuigde profeet. Nu vandaag, hoe wij weten dat het de stem van God is, omdat het de manifestatie is van de profeet zijn woord. Dit is Gods profeet. En een ware stem van God brengt alleen die werkelijke, levende, bovennatuurlijke God terug. Met zijn bovennatuurlijke woord. Met de bovennatuurlijke manifestatie van het ware woord. Dan weten wij dat het de stem van God is. Want, en dat boven, er zijn zoveel anderen in de andere sferen, dat het dat bijna overstemt. Maar onthoud, het zal glinsteren, het zal tevoorschijn komen, het zal het doen. Nu, er is een stem vandaag in de wereld van de politiek. Dat is een grote stem. En mensen, absoluut in deze geweldige dag van politiek, ze zullen, het is helemaal vermengd in hun kerken en alles. En vaak, zoals wij onlangs hebben gezien, dat de stem van de politiek eigenlijk sterker is dan de stem van God in de kerken. Anders zou het Amerikaanse volk nooit hebben gedaan wat ze zojuist hebben gedaan, zie. Ze zouden het nooit gedaan hebben. Als de stem van God levend was gehouden in de kerk, zouden ze die fouten nooit hebben gemaakt. Maar de stem van de politiek is zoveel sterker op aarde vandaag de dag dan de stem van God. Tot totdat mensen hun christelijke geboorterecht hebben verkocht voor een pot van populariteit, opleiding en politieke macht. Het is zo'n schande om het te zien. Juist datgene waar onze natie op, waar het op gevestigd is, de mensen hebben zich regelrecht omgedraaid en hebben datgene erin gestemd waarvoor wij het andere land hebben verlaten. En de Plymouth Rock en Mayflower en die hierheen kwamen en deze geweldige economie vestigden die wij hebben, is juist datgene waar we zo hard voor gevochten hebben om eruit te komen. We hebben onszelf hier rechtstreeks in haar klauwen gezet. Omdat de Bijbel ervan spreekt dat het zo zou zijn. En het systeem van Eli, een priester in plaats van een profeet. De profeet is het woord. En de priester was de kerk. En het is tot zo'n plaats gekomen totdat het zo losjes begon te worden, dat het woord vreemd is voor de mensen. Ze snappen het niet. Dan kunt u het spreken en ze begrijpen het niet, omdat ze er niet naar getraind zijn. Paulus zei, als de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal weten hoe hij zich moet gereed maken voor de strijd? De mensen zijn getraind naar een kerkstem. Een kerkbazuin. Wij hebben er meer op onze zondagsschool dan de anderen er hebben. Dat betekent helemaal niets. Wij hebben er meer in onze denominatie dan de anderen er hebben. Wij zijn de grootste onder de denominaties. Zie, dat is het soort stem waar de mensen voor zijn getraind. Op straat gaan ze om de mensen te halen en brengen ze binnen. Tienduizenden keer duizenden in geweldige campagnes brengen ze binnen. Waar zijn ze in geïnteresseerd? Wij hebben de grootste kerk, wij hebben de grootste samenkomst, wij hebben de zondagsschool met het hoogste aantal leden, wij hebben de burgemeester van de stad die naar onze kerk komt. Dat mag allemaal goed zijn, maar als diezelfde kerk niet getraind is voor de stem van God, de evangeliebazuin, wat voor nut heeft het dan? En wanneer er iets oprijst, zoals er is verrezen onder onze regering, wat is er gebeurd? De kerk herkende de stem van de bazuin niet. En ze wisten niet wat te doen. De grote belofte van voorspoed, een intellectuele reus die binnenkwam. En ze gingen regelrecht over datgene heen wat de Bijbel voorspelde. En brachten het binnen. Ziet u, een politieke stem. En het bewees dat het de religieuze stem overstemde. Anders hadden ze nooit gedaan wat ze deden. De evangeliestem. Want we worden een heleboel beloofd. We worden voorspoed beloofd en ongetwijfeld zullen we dat krijgen. Maar nog, dat betekent niets voor een gelovige. Sla op in het boek Hebreeën bij het 11e hoofdstuk. Luister naar dat Paulus die spreekt, hoe zij in de dagen rondzwierven in schapenvachten en geitenvellen, berooid waren. Geen plaats konden de stad niet binnengaan. Ik was aan het lezen in het concilie van Nicea, toen de grote kwesties aan de orde kwamen in Nicea, Rome, 300 jaar na de dood van Christus. In het grote concilie van Nicea. Toen de grote kerk die stond voor wat juist was, zij wilden de Bijbel. En de Romeinse bekeerlingen van de eerste kerk van Rome hadden dogma's ingebracht om te zeggen, bijvoorbeeld zoals wij kerstmis hebben. Kerstmis, Christus werd net zo min op de 25e dag van december geboren als ik. Nou, de heuvels van Judea waren bedekt in sneeuw en hij, het is een tegenspraak met alle andere Bijbelprofetieën. Hij werd geboren in de lente zoals alle lammeren geboren worden. Waarom werd hij geboren in een schuur in plaats van een huis? Hij was een lam. Waarom werd hij niet gewoon naar het altaar of naar zijn altaar gedreven waar hij aan genageld werd, het kruis? Hij werd naar het kruis geleid. Je leidt de schapen ter slachting. Hij was een lam Dus werd hij geboren toen lammeren geboren werden. Maar ziet u, om dat te doen hadden ze de verjaardag van de zonnegod, waarbij volgens het zonnestelsel de zon in de 5 dagen van de 20e van december tot de 25e van december is er nauwelijks een beweging van de zon. Het varieert een beetje, iedere dag wordt langer en langer en langer, totdat het zijn langste dag bereikt in juli. En dan in december zijn kortste dag. En dan die korte tijd van de 25e, van de 20e tot de 25e, hadden ze het Romeinse circus en de viering van de geboortedag van de zonnegod. Dus toen Jupiter, wat een Romeinse god was, en toen injecteerden ze het door dan te zeggen, wij zullen de zoon van God en de zonnegod zijn geboortedag nemen, dat samenvoegen om 1 grote viering te zijn. Dat is tegenstrijdig. En oh, de vele toevoegingen die ze daarin hebben geplaatst. En dan wanneer die ware mannen van God, die bij het woord wilden blijven, zoals Polycarpus, Irenaeus, Martinus, die grote, vroegere, heilige mannen, die bij de waarheid wilden blijven. En toen zij het concilie van Nicea doorvoerden, waren sommige van die mensen zo verworpen tot er profeten kwamen uit de woestijn met niets om zich heen dan een stuk schapenvacht om in dat concilie te zitten. Maar zij kenden het woord des Heren. Maar populariteit, die 15 dagen van bloedige politiek, en het overheerste het. Toen hadden we 1000 jaar van donkere middeleeuwen, ziet u. Maar God beloofde dat die bazuin weer zou klinken. Altijd de mensen luisteren naar de ware stem van het woord. Onderzoek altijd wat u doet door het woord. De stem van de politiek. En wij in Amerika en de rest van de wereld hebben een luidsprekende stem vandaag. En dat is de stem van Hollywood. Het heeft de wereld veroverd. Laat iemand in Hollywood met iets uitkomen en u vindt het over het hele land. Nu, wij merken dat zij een voorbeeld voor onze vrouwen hebben gegeven, wat hun kleding betreft, hun kapsels. Zij bepalen hoe ze zich kleden. De kerk behoort de stem van de bazuin van God te kennen betreffende die zaak, maar er is zoveel verwarring omdat u anderen zo ziet doen. Voorbeelden. Volg nooit zo'n voorbeeld, want het is vergankelijk. Luister altijd naar de stem van God, wat hij erover zegt. En dan merken we in Hollywood dat ze dingen doen oprijzen. En laat me hier even over spreken voordat we verder gaan. Er was iets dat niet lang geleden uitkwam, dat een man in Hollywood, niet tegen de man nu, hij is een sterveling waar Christus voor stierf, maar gewoon om het u te laten zien. Ze hebben een klein ding gefabriceerd en noemen het, wat de kinderen gebruiken, en noemen het de hula-hoop. Hula-hoop of zoiets. En als u het ooit opgevallen is, de vulgariteit en dergelijke dat daarop volgt, wat bij de kleine kinderen, dat is niet juist. Nu, Hollywood zit vol met de revolverhelden. Nu, ieder die de geschiedenis kent, weet dat die mensen daar in die dagen, die revolverhelden waren, zo, de verschillende knapen. Zij waren geen fatsoenlijke burgers, zij waren schurken. Ze waren zoals Al Capone en Dillinger. Ze hebben een Hollywood-programma dat ze op televisie, dat ze Gunsmoke noemen. Ik hoorde het onlangs op de monitor, dat de kerel die het speelt, Arnaz of zoiets, of Arnaz, of ik ben zijn naam vergeten. En hij wordt verondersteld te nemen. Hij vertegenwoordigt Matt Dillon, die een sheriff was in Kansas. En Matt Dillon was zo laf als een konijn. Hij schoot 28 mannen in de rug, onschuldige mensen. Ging buiten Dodge City en wachtte in een struik. En wanneer een man langskwam die iemand zou hem komen vertellen dat er een zekere crimineel was die langs zou komen. En bleef dan daar en toen de man langskwam zou hij hem in de rug schieten. Nu komen wij erachter dat hij de grote man is die langskomt. Wel, het is absoluut het verheerlijken van zonde. Maar de kleine kinderen van ons land kunnen u meer vertellen over Matt Dillon dan ze u over Jezus Christus kunnen vertellen. De winkels, de 10 cent winkels en de kledingafdeling hangen vol met kleine speelgoedgeweren. Met kleine hoeden die je overal kunt kopen. Het is een orde om die te dragen, maar ik zeg het u gewoon, ziet u, dan de commerciële wereld pikt die zaak op en verdient er miljoenen dollars aan. We hebben wat we St. Patrick's Day noemen. We hebben deze zogeheten religieuze feestdagen. En de commerciële wereld heeft het opgepikt. En ze verdienen miljoenen dollars. Moederdag. Massa's bloemen. Wel, iedere dag zou een eervolle dag moeten zijn voor moeder. Zit ze ergens ver weg, oud, ga haar bezoeken. Dat zal meer betekenen dan alle bloemen die je haar zou kunnen sturen of al het andere. Zie, maar ze pikken het op. Het is een stem en wij stemmen er mooi mee in. Het is eigenlijk niet juist, maar wat ga je eraan doen? Zie, we zijn gewoon... Ik probeer hier tot een punt te komen om u iets te vertellen wat ik geloof. De stem is zeldzaam, de stem van God. Nu we ontdekken dat zij de toon aangeven. En is het u wel eens opgevallen? Onze jonge mannen zijn Ricky en Elvis geworden. Als u een kind hebt dat zo heet, verander het dan snel. Noem hem nummer 1 of 2 of zoiets. Doe dat niet, dat is een vreselijke... U zegt, wat maakt het uit wat de naam betekent? Nou, zeker betekent het iets. Uw naam kenmerkt uw leven. Nu, broeder Branham, u volgt numerologie. Nee hoor. Ik volg zo zegt de Heere. Hoe komt het dat toen Jacob, hij leefde overeenkomstig zijn naam, als bedrieger, verdringer, Jacob. En toen God hem veranderde, veranderde hij zijn naam. God veranderde Saul in Paulus, Simon in Petrus. Zeker heeft het ermee te maken. En Ricky en Elvis en zulke namen is de moderne Amerikaanse naam wat een kind daar automatisch rechtstreeks inwerpt. Ziet u wat ik bedoel? Nu, ik hoop niet dat... Ik kan beter teruggaan en niet te ver hierop een vertakking uitlopen. Ziet u wat ik bedoel? Dat u het niet zou begrijpen. Maar al deze dingen worden niet eens begrepen door de gewone mens. Ze snappen het niet, want ze hebben één trend. Dat is het enige waar ze naar luisteren, die stemmen. Er is een stem van filosofen, het communisme, dat iets belooft waar ze zich niet aan kunnen houden. En toch is een aanzienlijk percentage van het Amerikaanse volk gegrepen in het communisme. Nu, ik ben in communisme geweest, in communistische zones, liever gezegd, in Duitsland, aan de oostkant van Berlijn. Ze hadden heel grote huizen om de buitenkant te tonen. U zou er eens binnen moeten gaan, ze zijn niet eens afgewerkt. Het is een valse economie. Ze proberen iets door te duwen. En in Rusland, de geboortegrond van het communisme, waarbij vele jaren geleden, toen ik nog maar een jonge prediker was, ik zou zeggen 33 jaar geleden, toen het nazisme, fascisme en communisme in opkomst waren. Ik zei, ik spreek in de naam van de Heere. Ze zullen allemaal in het communisme belanden. Maar hebt u er ooit bij stilgestaan? God heeft ons een uitweg gegeven als wij die slecht zouden nemen. Er is slechts 1% van Rusland dat communistisch is. 1%. Maar zij zijn dat procent die de touwtjes in handen hebben. 1% communisme. 1% van Rusland is communistisch, liever gezegd. Maar zij hebben het in de hand. En precies hetzelfde. Hollywood is één plaats. Maar zij hebben het in de hand. Ongeveer 1/3 of 2/3 van de bevolking van de Verenigde Staten gaat naar de kerk en zijn kerkleden. Maar zij hebben het in de hand in die denominaties. Wat communisme daar nodig heeft, is de stem van God die onder hen zou opstaan. En het zou het te schande maken. In Finland, toen die kleine jongen uit de dood werd opgewekt die dag, en ze brachten me 3 pleinen verder van waar deze kleine jongen uit de dood werd opgewekt, communistisch, soldaten, Russen die daar stonden met de Russische groet en de tranen die over hun wangen liepen. Zij zeiden, wij zullen een God ontvangen die de doden kan opwekken. Het is de nalatigheid van de katholieke kerk en de Lutherse kerk en al die denominaties. En ze nemen al het geld en bouwen organisaties op en geven de mensen niets. Ze leven zoals de rest van de mensen. Er moet... Wat Rusland nodig heeft, is een profeet die op het toneel komt met het woord des Heren, die de mond kan snoeren. Dan zal die 90% het overnemen. Wat Amerika nodig heeft, is een stem van de profeet van God, die kan opstaan en Hollywood kan veroordelen, en deze dingen veroordelen in de naam van Jezus Christus, en de Heilige Geest gemeente zal het overnemen. Te veel verwarring, ziet u. Te veel stemmen van tegenspraak ertegen. De kerk, haar stem. Ieder wil meer leden. De baptisten willen het allemaal. De methodisten willen het allemaal. Presbyterianen. Wij hebben allemaal deze en het lijkt erop dat de katholieken het allemaal zullen gaan nemen. En dat zullen ze ook. Dat is precies de stem van God uit deze Bijbel. Zij zullen heersen. Maar de Allerhoogste God zal uiteindelijk heersen. De heiligen zullen het op een dag overnemen. De Bijbel zei dat. Zij zullen het overnemen. Zo afschuwelijk veel stemmen. Dan is er de stem van de valse profeet. Dat is een vreselijke stem. Een man die zich een profeet noemt. Een profeet is natuurlijk een prediker. Het moderne woord profeet betekent absoluut een man die onder inspiratie predikt. Er is een man die er staat en zich een profeet noemt en het woord van God ontkent, de waarheid van God ontkent. Er zijn zoveel stemmen. Slechts een paar ogenblikken geleden was er een broeder daar die mij de weg wees hoe ik er hier moest komen. Maar ik denk dat hij zich afvroeg waarom ik verder de straat in ging en omkeerde en terugkwam. Als u hier bent, broeder, ik zat ergens naar te luisteren. Het waren onze kleurlingvrienden, de neger. Ze hebben een tempel hier en ze noemen het de Elia Mohammed of zoiets. Jonge Elia Mohammed. Komen op met een stem en zeggen dat zij de stem zijn die het gekleurde ras uit deze chaos zal halen. Dat, ziet u, precies de zaak, hun moslim is hier, hun moskee. Wel, ziet u dan niet dat de achtergrond ervan, dat het verkeerd is? De kleurlingen, net als de blanken, de bruine mensen en de gele mensen. Niet terug naar het Mohammedanisme, maar kom terug naar Christus. Die principes die de Bijbel leert. Mohammedanisme is tegen het woord. Nu, ik had het voorrecht om 10.000 Mohammedanen in één keer tot Christus te leiden. In Durban, Zuid-Afrika. Het produceert niets anders dan psychologie. En psychologie is in orde zolang psychologie het woord niet ontkent. Maar wanneer psychologie het woord ontkent, dan is psychologie verkeerd. Het geeft een onzeker geluid. Er is al het andere zal voorbij gaan, behalve Gods woord. Jezus zei dat. Hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord zal nimmer voorbij gaan. Dus ziet u, wij moeten bij het woord blijven. De stem. Zoveel verwarren dingen. De mensen staan op, ze kennen het woord niet. En ze zeggen dingen, en misschien klinkt het heel redelijk. Het communisme is een heel redelijk iets. Iedereen gelijk. Er zijn geen kapitalisten meer, het zijn allemaal communisten. Hebt u er ooit bij stilgestaan dat dat een valse opwekking is, het communisme? En waar heeft hij het allemaal op gebaseerd? Jezus zei, de twee geesten zouden zo dicht bij elkaar zijn dat het de uitverkorenen zou misleiden indien het mogelijk was. En alles wat de duivel heeft is een perversie van wat God schiep. Zonde is rechtvaardigheid verdraaid. Een leugen is de waarheid verkeerd voorgesteld. Overspel is een daad waartoe God ons heeft verordeneerd, maar dan pervers. Alle ongeloof is de verdraaiing van geloof. U moet de waarheid ontkennen om de verdraaiing aan te nemen. Zie, ontwar deze stemmen. Toets ze door het woord. En zie of het de waarheid is. Oh, hoe we al maar door en door konden gaan over deze stemmen van vandaag. Maar onze tijd is op. Maar zoveel stemmen dat mensen niet weten wat ze moeten. De methodist zal eindelijk een baptistenprediker horen. Ze zullen daarheen gaan, ze blijven daar een poosje en dan gaan ze naar de Lutheranen. En onder de Pinkstermensen, zij hebben verschillende groepen. De ene zal naar die lopen en de ene naar de andere en dan heen en terug. Het laat zien dat u niet stabiel bent. Hoor zijn stem. Hier is het op papier geschreven. De stem. De stem zal bevestigd worden als het de waarheid is. De kerkwereld weet niet wat te doen. De politieke wereld verkeert in chaos. Alles lijkt in chaos te zijn. Mannen lopen van hier weg. Iets anders komt op. Een mantel, een jas. Toen ik in Rome was, hadden ze 19 verschillende bewezen spijkers die in Jezus' hand waren geslagen. En er zijn er maar 3, maar toch hebben ze het geregistreerd staan van 19 verschillende spijkers. Nu, wat maakt het uit wie de spijker heeft? Christus heeft ons niet spijkers nagelaten om te aanbidden. Hij heeft ons de Heilige Geest nagelaten, door zijn woord. Deze tekenen zullen hem volgen die geloven. Zij zullen de originele spijker hebben. Zij zullen hebben, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Zij zullen tot de denominatie behoren die ik begonnen ben. Hij begon er geen. Ziet u hoe de stem ermee in tegenspraak is? Maar deze tekenen zullen hen volgen die geloven. In mijn naam zullen zij duivels uitwerpen. Daar is het woord. Zij zullen met nieuwe tongen spreken, slangen opnemen, zal dat hun niet dieren. Als zij dodelijke dingen drinken, zal het hun geen schade doen. Als ze hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. En let u op deze dingen, plus al de rest van de schrift, bij elkaar. Nu, dat alleen zal het niet bevestigen. Helemaal niet. Dat is waar wij Pinkstermensen op de verkeerde weg komen. Heeft Jezus niet gezegd, velen zullen op die dag tot mij komen en zeggen, Heere, heb ik niet machtige dingen gedaan in uw naam? Heb ik niet geprofeteerd in uw naam? Heb ik dit niet allemaal gedaan in uw naam? En Jezus zei, ga weg van mij, gij die ongerechtigheid werkt. Ik heb u nooit gekend. Ziet u, mijn zusters en mijn broeders, waarom ik deze generatie zo veroordeel en aanklaag? U zou in tongen kunnen spreken zoals mensen en engelen. U zou kunnen dansen in de geest door de hele kerk. Dat heeft er niets mee te maken. Ik heb Mohammedanen zo rond zien dansen. Ik heb in het kamp van de dokter, de toverdokter, gehoord. Zag de heksen opstaan en spreken in tongen en het uitleggen en precies vertellen wat er zou gaan gebeuren. En het gebeurde op die manier. Ik heb zelfs een potlood zien opstaan en schrijven in onbekende tongen. En slechts één daar die het kon lezen, en het was van de duivel. U kunt uw eeuwige bestemming niet baseren op een of andere sensatie. Satan kan ieder van die sensaties nabootsen. Niet, het is om Christus te kennen. Iets verandert er in uw leven. Kijk naar uw leven en neem het woord tot voorbeeld en kijk waar u zich bevindt. Doe onderzoek. Zeker. Ondanks al deze nabootsingen, valse stemmen, valse profeten, al deze andere dingen die opstaan.
Jezus zei, in spite of all of this, if any man.
Jezus zei nog steeds, ondanks dit alles, als iemand mijn stem wil horen en mij navolgen, hij is het woord. Luister, zijn opdracht aan ons vandaag, te midden van al deze stemmen, waarvan ik zei dat het uren zou duren om al deze stemmen naar voren te brengen. En het is verwarrend voor de mensen. Het is een treurige zaak. En tenslotte krijgt u geen tweede kans. U moet het nu nemen. Misschien krijgt u vanavond geen kans. Misschien krijgt u morgen geen kans. Het is nu, wanneer u mijn stem hoort. Verhard uw hart niet, zoals in de dagen van de verbittering. Nu is de tijd. Dit is de aangename tijd, dat als iemand mijn stem zal horen. Dat laat zien dat zijn stem er nog steeds zou zijn te midden van alle chaos. Hij heeft nog steeds een stem. Waarom? Zijn stem zal altijd blijven. Hier staat het, hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn stem zal niet voorbij gaan. Zijn woord. Laten we zeg nog 5 minuten nemen, snel. Zult u zo lang blijven, of een paar minuten? Nu, ik zal opschieten. Laten we even sommigen nemen die deze stem hoorden en het gehoorzaamden. Hoe het hen liet handelen. Wat het hen liet doen. Nu, ik ga een heleboel schriftplaatsen hier overslaan, gewoon om het direct bij u te brengen. Hoe het hun levens veranderde. En al diegenen die om hen heen waren.
How they become the oddball. We call an oddball.
Hoe zij de zonderling werden, wat wij een zonderling noemen. Elke man die God ooit geloofde, werd als een zonderling beschouwd. Want als u zich in de trend van de wereld bevindt, is er iets verkeerd met u. Om een christen te zijn, moet u een zonderling zijn. Want allen die godzalig leven in Christus Jezus, zullen vervolgingen ondergaan van de wereld. Hij was in de wereld werd door hem gemaakt en de wereld kende hem niet. Snel nu, luister aandachtig terwijl wij sluiten. Adam hoorde zijn stem in de koelte van de avond en had gemeenschap met hem. Er was geen veroordeling voor Adam. Hij hoorde de stem van God en hij zei, Vader, nu leg ik mij neer om te slapen. En hij legde zich neer en Eva op zijn arm De leeuw, de tijger en de wilde dieren lagen om hem heen. Er was geen gevaar, geen manier om ziek te worden, geen manier om zich af te vragen of hij 's morgens wakker zou worden. Ze zouden wakker worden. Adam hoorde zijn stem op de wijze zoals hij die behoorde gehoord te hebben. Maar op een dag hoorde hij zijn vrouw haar stem. Dat kan ik maar beter even met rust laten. Maar hij luisterde naar de verkeerde stem, al was het zijn vrouw, de nauwste band die hij op aarde had. Waarom deed hij niet zoals Job? Gij spreekt als een dwaze vrouw. Als dat was gebeurd, zou het hele menselijke ras levend zijn in plaats van stervend. Het veranderde de loop van de mensheid en de tijd. Maar hij hoorde een stem van God. Hij had er gemeenschap mee. Maar toen hij zich omdraaide, hoe wist hij dat zijn vrouw verkeerd was? Denk eraan, het was aangenaam. Wij denken vandaag dat onze organisatie kerk, wij denken dat onze welvaart vandaag Gods glimlach op ons is. Het lijkt goed. Het leek goed toen Micha daar stond voor de 400 profeten. En het hele land behoorde hen toe en de Filistijnen zaten erop, of de Syriërs. Het leek goed. Deze profeten zeiden er, ga erheen, dat behoort aan ons. Neem het. Maar het was niet de stem van God. En Micha keerde zich om en vervloekte de stem. En hoe wist hij dat hij dat moest doen? Omdat zijn visioen precies met het woord overeenkwam. Dat is de enige manier om het vandaag te vertrouwen en te zien. Het moet volgens het woord zijn. Vervolgens, hebt u het opgemerkt? Nadat Adam naar een andere stem luisterde dan Gods stem, zijn eigen vrouw. En de kerk luistert naar de stem van haar organisatie, die hen injecteert met geloofsbelijdenissen in plaats van het woord. Hen toestaat te leven zoals ze maar willen, zolang ze maar naar de kerk gaan en lid zijn van een bepaalde kerk. Dat is alles wat telt. De nauwste verbinding die de gelovige op aarde heeft voor hen is de kerk. Maar de gelovige, de echte gelovige, de nauwste verbinding is de Heilige Geest, is Gods woord. Dus komt u erachter dat Adam zijn toestand besefte en hij hoorde de stem van God opnieuw roepen. En toen stond hij in vijgenbladeren. Maar het was een stem van veroordeling. Waarom heb je dit gedaan? Ik vraag mij af of Amerika vandaag, of de wereld, in haar religieuze oproer, zoals het is, en Amerika, die het opslokt, opgeslokt wordt, het zal vrij snel een nationale religie zijn. Wie er voor mij zit, ik weet dat het op de banden wordt opgenomen en het zal over de hele wereld gaan. We hebben bandenprogramma's dat elke boodschap over de hele wereld brengt, naar alle andere landen. Maar als u gewoon zult kijken en zien, u staat gewoon in vijgenbladeren. Wanneer de ware stem van God er komt, weten ze niet wat ze ermee moeten doen. Het is verwarrend. Ze weten niet wat ze moeten. Snel nu. Noach hoorde de stem van God. Het was ter voorbereiding om zijn leven te redden. En hij volgde de instructies. En hij hield stand. Als een man de stem hoort, luister nu, volg dit heel goed. Mis het niet. Als een man de stem van iets hoort, en als het bewezen is dat het de stem van God is, en op de tijd, en dat dan uit de man uitgaat, zullen hemelen en aarde voorbij gaan, maar dat woord kan niet voorbij gaan. Noach hoorde de stem en veroordeelde de wereld. En ze lachten hem uit omdat zijn boodschap niet overeenkwam met hun wetenschappelijke prestaties. Maar het regende en vernietigde de hele wereld. Zie, zijn stem die uitging, het zaad lag daar. Elk tijdperk is hetzelfde geweest.
Samuel, alarmed,
Samuel verontrust toen hij de stem van God hoorde dat hij moest gaan Eli moest veroordelen, de man die hem gekoesterd had, de man die een vader voor hem was geweest en hem grootgebracht had en hem gevoed had. Prediker broeders, zal ik predikers menigmaal op hun denominationele gronden en geloofsbelijdenissen, hun geloofsbrieven in hun zak, van de papa, de organisatie die hen heeft gekoesterd en hen heeft gevoed en hen groot heeft gebracht en hen positioneel in de kerk heeft geplaatst en hen in een gemeente heeft geplaatst, u moet buigen voor wat zij leren. Ziet u, wat zou het verschrikkelijk zijn voor een ware dienstknecht van God om de stem van God te horen en terug te moeten komen naar diezelfde moederorganisatie. Te zeggen, u bent veroordeeld omdat u dit woord niet ontvangt. Wat een zaak. Het was moeilijk voor Samuel, maar hij was een profeet. Hij moest het doen, ongeacht of het pijn deed of niet. Hij moest het hoe dan ook doen. Mozes hoorde de stem van God. Hij zat vol met theologie. Hij kende al de ins en outs, maar het faalde. Hij hoorde de stem van God. Mozes was nooit meer dezelfde. En geen mens is ooit dezelfde. U kunt misschien in uw oren horen de stem die spreekt. Maar wanneer u in uw hart de stem hoort spreken, zie, dan hoort u. U ziet niet met uw oog. U kijkt met uw oog. U ziet met uw hart. U ziet iets, zegt, ik zie het gewoon niet. U bedoelt dat u het niet begrijpt. U hoort niet met uw oren. U hoort met uw hart. Vaak horen uw oren de ware stem van God en het glijdt van u af als water van de rug van een eend. Maar wanneer u werkelijk hoort, hoort u met uw hart. En in alle theologie die Mozes had, had hij de stem van God niet gehoord. Maar op een dag riep God deze 80-jarige schaapherder terzijde en sprak tot hem. En hij vatte het. Hij bewees dat hij God was. Het eerste wat hij met Mozes deed was zijn woord betuigen. Ik ga erheen, ik herinner mij wat ik heb beloofd. En dit is wat hij heeft beloofd voor de laatste dagen. Hij zou een volk doen opstaan van onder de heidenen en al de beloften. Dit heb ik beloofd, zei Mozes. Trek uw schoenen uit. Met andere woorden, eer het. Werp nu uw staf neer. En een droge stok uit de woestijn werd een slang. En Mozes ving hem en keerde terug naar zijn staat. Zie. Hij wist dat dat God was, want God zei, het woord van God, het woord dat hij sprak, zei, gooi de stok in uw hand neer. Dat is Gods woord. Probeer niet hetzelfde te doen, dat is niet Gods woord voor u, dat is Gods woord tot Mozes. Hier is Gods woord voor u, gooi de stok neer. Het veranderde in een slang. Zei, nu bent u er bang voor? Pak hem op bij zijn staart. En het keerde weer terug. Gods woord tot hem. Wat deed hij? God betuigde zijn woord. Ik werd hier enkele maanden geleden opgebeld. Het is ongeveer een jaar, meer dan een jaar geleden. Een kleine dame aan de andere kant van de telefoonlijn met een baptistenprediker en een pinksterprediker. Ze zei, broeder Branham, de Heer heeft mij tot een profetes gemaakt. Ik zei, fijn. Ze zei, weet u, ze vertelden mij dat u zei dat u ervan getuigde, dat mijn bediening van God was. Nu, dat zou ik niet kunnen doen. Het is een tegenspraak met het woord. Dus ik zei, dame, dat is een vergissing. Ik ken u niet eens. En de baptistenprediker, ik hoorde hem. Ik hoorde de pinksterprediker. Ze zei, wel, ik houd hier een samenkomst. En zei, de Heer doet grote dingen. Ik zei, daar ben ik dankbaar voor. Ik zei, heeft hij u al iets verteld? Zei, ja, ik heb een geweldig programma op komst. Ik zei, wonderbaar. Ik zei, nu, wat is uw programma? Ik zei, wat heeft de Heer u gezegd? Hij zei, ga naar Phoenix, Arizona, op een zekere datum, en dan ga ik u de verloren Hollander goudmijn geven. En u gaat dit goud dat zich daar bevindt nemen, en u gaat zendelingen over de hele wereld sponsoren. terwijl we allemaal weten dat de verloren Hollander mijn een legende is. Dus hij zei, ik zei, wel, ik zal u vertellen hoe u erachter kunt komen of het God is of niet. Ik zei, wees daar op die dag. En als het u de verloren Hollander mijn vindt, dan is het God. Als u de verloren Hollander mijn niet vindt, bekeert u dan en krijgt die leugengeest van u af. Dat is hoe u erachter komt of het God is of niet. God zei, Mozes, gooi de stok neer en het zal veranderen in een slang. Hij deed het. Hij zei, raap het op en het zal weer een stok zijn. Hij deed het. Als God een belofte doet over een bediening in deze laatste dagen, zal hij het ook helemaal bevestigen zoals hij zei dat hij het zou doen. Dan weet u dat u de juiste stem hebt. U luistert naar de juiste zaak, want het is het woord dat bevestigd wordt, zie? Oh, het spijt me. In orde. Mozes gedroeg zich anders. Kijk wat een eigenaardige zaak Mozes deed. Nu altijd, als u de stem van God volgt, bent u gek voor de wereld. De volgende dag vonden Mozes met zijn vrouw, die op een muilezel zat, en een jong op haar heup, of, dat is op zijn zuidelijks, kind, op haar heup, en daar waren ze. Deze oude man met baard die zo naar beneden hing en zijn kale hoofd glimmend, een stok in zijn hand, die een kleine ezel leidde. En ging regelrecht naar Egypte, zo hard als hij kon gaan. Iemand zei, Mozes, waar ga je heen? Ik ga naar Egypte om de zaak over te nemen, terwijl hij gefaald had als een jongeman. Hij had gefaald als een militair, maar hier ging hij erheen om het over te nemen. En hij deed het. Waarom? Hij had de stem van God gehoord en zag het betuigd. Voor zijn dag, voor de dingen die er in zijn dag zouden zijn, zag hij het. Paulus, een zelfvoldane farizeer, net zo vol met theologie als hij maar zijn kon. Maar op een dag hoorde hij de stem van God. Hij zag een vuurkolom en hij wist dat er iets anders was. Het veranderde zijn leven. Het maakte niet uit hoeveel farizeeërs, hoeveel gemaliërs of wat ook tegen Paulus konden uitroepen, u bent fout, u bent fout. Paulus had de stem van God gehoord. Hij wist dat het de waarheid was. Petrus, zo religieus als hij maar kon zijn, zich aan de tradities van de oudsten houdend. Hij zou geen vlees eten. Nee hoor, hij zou er helemaal niets mee te maken hebben. Hij hield zich echt aan de tradities van de oudsten, precies volgens het woord. Wat gebeurde er? Op een dag hoorde hij de stem van God. Noem dat niet gemeen en onrein, wanneer ik het rein maak. Hij was een veranderd man. Hij was klaar om overal heen te gaan waar de Heere hem naartoe stuurde. Tot slot zou ik dit mogen zeggen. Er was eens een man die een gelovige was. Hij was al 4 dagen dood. Hij lag in het graf, stinkend, verrot. Maar hij hoorde de stem van God spreken, Lazarus! Kom eruit. En als het een man eruit bracht nadat hij dood en verrot was, wat behoort het dan te doen met een gemeente die nog leven in zich heeft? Het zou hen moeten doen opstaan in de warboel van al deze stemmen waar we over gesproken hebben. Religieuze, politieke, Hollywood, al de valse profetieën en dingen die zijn uitgegaan, te midden van dit alles zal de ware stem van God een mens die dood is in zonde en overtredingen weer tot leven roepen. Het zou een teruggevallen kerk moeten nemen en haar weer tot leven moeten wekken. Zeker. Onthoud, tot slot zeg ik dit, en dan zal ik afsluiten. Jezus zei, de tijd zou komen wanneer allen die in het graf zijn de stem van God zouden horen. En u zult het horen. Het maakt niet uit in welke toestand u zich bevindt. U zult het hoe dan ook horen. En sommigen van hen die uit het graf komen, zullen tot veroordeling komen. Ze horen de stem, maar het veroordeelt. En als u het vandaag hoort, vandaag, na zo'n lange tijd, wanneer u mijn stem hoort, verhard uw hart niet zoals u deed in de dagen van de verbittering. En als u, Pinkstermensen, die zich weer groeperen in leerstellingen, in wereldsgezindheid, die een vorm van godzaligheid hebben en de kracht daarvan ontkennen, voordat u moet opstaan in de opstanding om veroordeeld te worden, want de stem van God die nu tot u spreekt door het woord zal u op die dag veroordelen. Als u slechts een lauwe gelovige bent, de stem van God vanmorgen in uw hart roept, u bent een lauwe gelovige, u kunt zich maar beter bekeren. U mannen, vrouwen, jongens of meisjes, die niet voor Christus leeft en de stem van God spreekt tot u door zijn woord en zegt stop daarmee, dan kunt u het maar beter doen. Want u gaat het op een dag opnieuw horen en het zal u veroordelen. U kunt het niet ontkennen, het spreekt nu tot u. En onthoud, het is opgenomen. En degenen die goed doen en zijn stem horen, zullen opstaan tot rechtvaardigheid, tot glorie, tot de hemel. Dus u zult de stem van God ooit eens horen. Misschien zwakjes vanmorgen spreekt het in uw hart dat u zich moet afkeren van de weg die u gaat, terug naar God moet keren. Nu denk eraan, ze zullen die stem die tot uw hart spreekt opnemen in de hemel. En op een dag, wanneer Jezus dan roept en allen die in het graf liggen, allen, goed en kwaad, zullen opstaan. En dan zal dezezelfde stem u direct terugfluisteren in Phoenix, Arizona, op een zekere zondagmorgen, toen de prediker u zo lang hield, sprekend over de stem. Ik heb tot u gesproken. Vertelde uw vrouwen om uw haar te laten groeien, op te houden met immoreel te kleden. Vertelde uw mannen om te stoppen met dat liegen, roken. Vertelde uw predikers om terug te keren naar het woord van God. Ziet u wat ik bedoel? Dat is juist. Die stille stem zegt, het zou kunnen kloppen. Als ik moest komen zoals Nicodemus, zou ik nog steeds proberen om er te komen. Ik zou tot hem komen en hier ergens in de woestijn gaan en zeggen, Heere God, hier ben ik, verander mij nu. Vorm mij naar uw beeld. Kom terug naar het woord. Ergens waar u ziet dat u van het woord afwijkt, kom er regelrecht naar terug. Want een ketting is op zijn sterkst bij zijn zwakste schakel. En ergens in uw leven waar u de geboden van God hebt nagelaten om een traditie te dienen, dat is waar uw ketting zal breken, ongeacht hoe vast u staat wat de andere dingen betreft. Houd vast aan Gods onveranderlijke hand. Laten we bidden. Vandaag, na zo'n lange tijd, Heere, zei u, dat u zou spreken. U zou uw wetten op de tafels van het hart schrijven. Ik weet niet wat er voor me staat. Het enige wat ik weet te doen, is uw woord te nemen en het uit te spreiden. Zeker zal het ergens onder enkele stenen een houvast krijgen. Ik bid God dat u zult spreken tot elke jonge persoon, elke persoon van middelbare leeftijd, oudere leeftijd, wie het ook mag zijn. Spreek tot mijn hart, Heere. Spreek tot het hart van deze predikers. Spreek tot het hart van de gemeente. Wij bidden, Vader, dat vandaag wij uw stem zullen horen. En wij weten, zoals het was in de dagen van Samuel, dat een open visioen een zeldzaam iets is. En het schokte de mensen. Zo is het vandaag. We hebben dromen en dromers. We hebben sprekers en uitleggers. Maar een open visioen dat voortkomt met het woord van de Heere en corrigeerde. Wij bidden, Hemelse Vader, dat die stem die in de woestijn riep, bereidt de weg voor de Heere. Dat wij geloven dat de Heilige Geest die stem vandaag opnieuw geeft. Bereidt u voor op de komst van de Heere. En hoe vreemd is het, want er zijn zoveel andere stemmen om het te verdoven en het weg te nemen. Maar het is genadig in de oren van degenen die het horen. Ik bid dat de Heilige Geest nu het werk zal doen in de harten van ons allen. En terwijl wij onze hoofden gebogen hebben, en ik vertrouw erop dat onze harten gebogen zijn, als u weet dat u ergens in uw leven ongehoorzaam bent geweest, een schriftgedeelte kent waarvan u weet dat de Bijbel het leert, waar u niet mee in overeenstemming bent geweest, omdat iets, Hollywoodstem, u iets anders heeft laten doen. Een plaats die uw predikers hebben gevonden, een plaats in de Bijbel dat eigenlijk de waarheid is, maar u weet dat uw organisatie u eruit zou zetten als u dat zou onderwijzen. En u weet dat het absoluut de waarheid is. Tot u mensen die de verkeerde zaak nemen, het verkeerde leven leven, uw vaders en moeders, die niet proberen uw kinderen te corrigeren, die niet proberen hen op te voeden. Misschien doet u uw best en ze gaan toch door op een wereldse manier. Maar u plaatst een voorbeeld voor hen. En als u het niet doet, de stem van God spreekt tot u, doe dat niet. En nu met ieder hoofd gebogen en alle ogen gesloten. En mogen de God des hemels neerkijken in de harten van die persoon die hongert. En de plaats vindt waar ze het mis hebben. En met een hand omhoog naar God zeggen, Heere, ik verlang er werkelijk naar dat uw stem al het ongeloof wegneemt. En al de dingen die niet zijn zoals u, en maak mij wat u wilt dat ik ben. Zou u uw handen willen opsteken terwijl u de Heere zegene? God zegene u. Dan heeft de Bijbel gezegd, heeft Jezus gezegd, en ongeacht al deze andere stemmen, maar als een mens mijn stem zal horen. Volg hem na, dan zult u uw verlangen krijgen. Heren, de tijd loopt ten einde, maar de Bijbel zei dat zoveel als geloofden werden gedoopt. Ik bid, Hemelse Vader, dat ieder van hen die hun hand opstaken in ware belijdenis dat het woord van God dat zij hebben gelezen en hebben gezien dat zij verkeerd zijn geweest. Ik heb nog niet naar de helft van hen gekeken. Het is niet aan mij om te kijken, het is voor u om te kijken, Heere. U kent de beweegreden en doelstelling achter de hand die opgestoken werd. Laat hen vanaf dit uur in hun hart besluiten van heden af aan, zal ik het woord van God en de stem van God nemen en het volgen, ongeacht wat de prijs is. En laat ze, als ze weggaan, het lied van de dichter in gedachten houden. Moet Jezus het kruis alleen dragen en de hele wereld vrij uitgaan? Nee, er is een kruis voor iedereen. Er is een kruis voor mij. En dit gewijde kruis zal ik dragen totdat de dood mij zal bevrijden. Dan, wanneer de stem van God spreekt, zal ik tevoorschijn komen in zijn rechtvaardigheid, want ik heb zijn stem gevolgd, de stem van zijn woord. Ik draag ze nu aan u op, Heren, in de naam van Jezus Christus. Nu, terwijl wij onze hoofden gebogen hebben en u uw bekentenis en uw belofte doet. Ik sta versteld van een kleine jongen die hier zit en die zijn hoofd heen en weer schudt. En er is een stem voor de gemeente, ik ben de Heere die al uw ziekten geneest. Dat is een stem in de gemeente. En u allen die genezing nodig hebt, en u leeft een toegewijd leven aan ieder woord van God van wat u weet dat juist is, en u hebt genezing nodig, ik vraag me af of u uw hand dan zou willen opsteken. Steek uw handen op. Heere, ik heb genezing nodig. Goed dan. Houd nu die stem in uw hart. Ik ben de Heere die al uw ziekten geneest. Onthoud, als het woord gesproken is, moet het geschieden. Jezus zei, Marcus 11:22, als u tegen deze berg zegt, wordt bewogen, en niet twijfelt in uw hart, maar gelooft dat wat u hebt gezegd zal geschieden, dan kunt u hebben wat u hebt gezegd. Nu, iedereen op onze eigen manier nu, buig uw hoofd, doe uw belijdenis. Heere, ik geloof uw woord. Ik hoor uw stem mij vertellen dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en voor altijd. Ik ga naar beneden lopen en de handen op dit kind leggen, want hij is te klein om te weten waar het allemaal over gaat. Dierbare kleine jongen, ongeveer de grootte en de leeftijd van mijn kleine Joseph. En ik wil dat u allemaal bidt. En bid, Heere, ik hoor uw stem, ik geloof. Hemelse Vader, we brengen dit gehoor tot u voor de genezing van hun lichaam. En Heere, hier zit een arm klein kind. Hij trekt al de hele tijd mijn aandacht in de boodschap. Een ouder daar te zien zitten die de kleine knaap vasthoudt. Door de medische wetenschap is er geen hoop voor de kleine jongen. Er is een stem van God die alles overstemt. En terwijl deze kerk zich verenigd heeft om elk gebod te doen dat ik weet te doen, de rest behoort aan u, Vader. Ik loop erheen en leg dat kind de handen op. Vader God, in de naam van Jezus Christus veroordeel ik dit. Laat de kracht van God, de genezing van God, mogen er zo'n verschil in hem zijn in de komende 5 minuten? Mogen zij allen tot uw glorie. Hemelse Vader, u gaf de belofte. Dat is alles wat ik weet. U gaf de belofte. Het is gedaan zoals er gezegd werd. Als u zegt tot dit, en ik zeg tegen elke duivel van ziekte of aandoening die dit gehoor bindt, die deze mensen bindt, elke geest van ongeloof, zeg ik, ga weg bij deze mensen in de naam van Jezus Christus. Nu, wij weten dat het geschreven staat, en nu is het gezegd, laat het worden gedaan tot de eer en glorie van God. En in de naam van Jezus Christus is het gevraagd. Nu, u die kunt geloven en ook gelooft, ongeacht wat er gebeurt, het hoeft niet te zijn, het zaad is daar gevallen. Dat kleine iets binnenin u, die stem, ouder van dit kind, ongeacht wat de toestand van dit kind is, gelooft u dat het zaad van God in uw hart is gevallen, dat die jongen gezond zal worden? De rest van u die voor elkaar bidt, gelooft u dat het zaad van God in uw hart is gevallen? Mijn ziekte is voorbij. Dan is het gebed des geloofs voor u gebeden. Sla die paal de grond in. En als Satan het ooit probeert, zegt u meteen weer terug. Toen in die Spaanse kerk die zondagochtend, werd het gebed des geloofs voor mij gebeden. En God beloofde het. Het gebed des geloofs zal de zieken redden en God zal ze oprichten. Het moet geschieden. Gelooft u het? Zeg amen. God zegene u. Nu zal ik de dienst teruggeven aan broeder Rose, neem ik aan hier, broeder Jewel Rose.